onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 42, het zesde vers. Ik zal tot God mijn steenrots spreken, waarom Heer vergeet gij mij? Ga in zwart door rouw bezweken, om mijn vijands dwinglandij, die mij hoont, mij het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort, waar is God, op wien gij bouwdet, en aan wien gij uw zaak vertrouwdet. Het zesde vers van Psalm 42. Zal een gedeelte uit het woord des Heren worden voorgelezen, dat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Hoofdstuk 27, de versen 33 tot 56. Matteüs 27, van de 33ste tot het 56ste vers, stellen wij ons vooraf tegenover de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lezen wij Matteüs 27, de versen 33 tot en met 56. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoogschedelplaats, gaven zij hem te drinken, edik met gal gemengd, en als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij hem nu gekruist hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zal worden hetgeen gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelven, indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën, hem bespottende zeiden, anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen. Indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars, die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur, riep Jezus met grote stem, zeggende, Eli, Eli. Lama sabachthani, dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op. Laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die hem met Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen, van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. En onder de welke was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozus en de moeder der zonen van Zebedeus. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, in verband met voorbeden en dankzegging deed ik u mee dat de voorbeden zal worden gedaan voor de heer Meliste van het Zalmwater die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Voor mevrouw Doorn van de Noldijk die na een ongeval in huis deze week geopereerd moet worden. Voor de heer Van Noord van de Nude Noord die oogoperatie moet ondergaan. Voor mevrouw Van Blois van de Alsemhof, die op korte termijn een operatie moet ondergaan. Voor Thijs de P. van de Hoefslag, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor een operatie. Voor mevrouw Kik van de Nude Noord, die vanwege hartfalen is opgenomen in het ziekenhuis. Voor de heer Coxis van de Hermon Kosterstraat, die opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En de dankzegging is gevraagd voor de heer Den Braber van de Paddenweg, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Vragen wij de Heere nu samen om zijn zegen. Heere, op deze morgen maakt u het waar wat Jezus gezegd heeft. U doet uw zon opgaan over boze en over goede. En zo bent u goedertieren over een schuldige gevallen mensenwereld. Maar uw bijzondere goedheid toont u aan ons, Heere, als we hier samen zijn gekomen. Als u tot ons komt met het evangelie van Christus. Het evangelie van de zaligmaker die eens in de wereld kwam om te zoeken en zalig te maken hetgeen verloren was. En hij heeft zo gevonden in die hele diepe verlating, in die duisternis waar hij zijn ziel tot een schuldoffer stelde. Daar heeft hij u zijn gemeente gevonden en hen verlost van schuld en vloek, waaronder zij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. En Heere, in deze lijdensweken staan we daar toch bijzonder bij stil. O, verlicht toch onze harten door uw geest, Heere. Geef dat we een juiste kennis mogen ontvangen van de betekenis van het lijden en sterven van Christus. En wij kunnen dat in zijn ware betekenis niet bevatten en de troost er ook niet van genieten als we niet met ons hart persoonlijk ondervinden dat het vanwege onze zonden en vanwege onze vloek is dat Christus die weg is moeten gaan. Heere, dat we zo als in de spiegel van Jezus lijden en sterven ook onszelf zouden zien. In onze zondigheid, in onze vloekwaardigheid. Want dan alleen kunnen we ons erover verwonderen. Wat ook ons avondmaalsformulier ons leert. Daar ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O Heere, schenk die belijdenis in ons hart. Dat dat rechtvaardig zou zijn. Indien wij de eeuwige dood hadden moeten sterven. Opdat we dan ook dat wonder zouden zien dat Christus tussen getreden is. Borg en verlosser is geworden en de prijs de verlossing heeft betaald. Heere, o, geef dat dat door ons verstaan mag worden. Ook door onze kinderen. Geef het onze kinderen in hun hart mogen weten dat ze zonder die lijdende Jezus God niet in vrede kunnen ontmoeten. Dat Hij de zaligmaker is. Hij die het lam is, het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. En werk het ook in jonge harten, Heere, in ons aller hart. Breng ons tot de gezegende kennis van Jezus Christus en die gekruisigd. En allen die tot die kennis zijn gebracht, stemmen zo met hun ganse hart met de apostelen in, dat zij niet anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Alle roem behoort aan u. Alle eer en heerlijkheid behoort aan u. O, indien er 100 hemelen waren, zouden uw kinderen u willen zetten in de hoogste hemel. Heere, mag dat vandaag, vanmorgen in uw huis, ook in het leven van uw kinderen weer waar worden. Om die Christus te kronen, die zichzelf gaf tot een verzoening voor de zonde, te kronen met de kroon van aanbidding, van verwondering, van geloof, en in niets anders ons vertrouwen te stellen dan in het kruis van Golgotha. Heere, zo wachten toch op de werking van de Heilige Geest. Want deze dingen worden bij de mens van nature niet gevonden. We zijn zo uit de aarde aards, Heere. En we kennen van onszelf geen grotere zorg dan wat zal ik eten. En wat zal ik drinken? En waarmede zal ik mij kleden? Maar wanneer uw geest ons bearbeidt, wordt er een andere zorg geboren. De zorg over onze ziel. Hoe we God ooit in vrede kunnen ontmoeten. En dan helpen geen werken en geen verdiensten van mensen. Dan kan alleen uitkomst gevonden worden in die gezegende Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft tot een verzoening voor de zonde. Heere, leer ons deze dingen. En waar u toch ook niet alleen leert door uw geest, maar door uw woord. Waar die twee toch altijd samen gaan, Heere. Dan mag vanmorgen uw woord hier open liggen. Paar er de Heilige Geest aan. En maak dat we zo in uw huis onderwezen worden in de kennis van onszelf. En in de kennis van de Heere Jezus Christus. Geef uw kinderen, Heere, een gezegend gezicht op de lijdende borg. En vertroost hun harten, die zo dikwijls te strijden hebben met de overblijfselen van de oude mens. Die toch nooit verder kunnen komen dan te roepen, ik ellendig mens. Maar geef dat ze vanmorgen mogen instemmen en met de apostel ook zeggen, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Heere, dan denken we aan de velen die begeerden dat ze in de samenkomst van de gemeente, in de voorbeden van de gemeente, aan u zouden worden opgedragen. Wilt u gedenken aan de Heer Meliste? Geef Heere dat wanneer hij in het ziekenhuis moet worden opgenomen, dat er middelen mogen zijn om hem te helpen. Gedenk aan zuster Doorn van de Noldijk, die na een ongeval weer geopereerd zal moeten worden. Heere, geef dat dat ook slagen mag. En wilt u ook zijn met de Heer van Noord, die een oogoperatie moet ondergaan, wilt u de hand van de dokter ook daarin besturen. Gedenk ook zuster van Blois, die binnenkort een operatie zal moeten ondergaan. Mag ze in haar opzien daartegen het alles toch in uw handen geven, Heere. Gedenk ook aan Thijs de P, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen voor een operatie. Wilt u ook die operatie doen slagen, Heere? En dan denken we ook aan zuster Kik, die opgenomen is in dit ziekenhuis vanwege hartfalen. Wil haar ook sterken, Heere, in haar ouderdom. En ook denken we aan de Heere Coxis, die opnieuw in het ziekenhuis is opgenomen, dat hij in die beproeving het van u, de Heere, mag verwachten. En wilt u verder zijn, Heere, met anderen, alle andere noden en zieken die we aan u toebetrouwen. En dan is er ook reden om uw naam te danken in het midden van de gemeente. Geef dan de Heer de Braber om dat oprecht te mogen doen als voor uw aangezicht. De noden in de gemeente zijn vele, Heere. En dat zijn al maar de zorgen die wij mensen kennen. Wat zijn er een verborgen kruisen. Kruisen die zo groot zijn dat ze niet door de deur naar buiten kunnen. En dat ze niet aan andere mensen bekend zijn. Maar u bent de God die een toevlucht is en een sterkte is. En krachtelijk bevonden is een hulp te zijn in de benauwdheden. En u bedient zich van kruis en zorg. U gebruikt dat bitter medicijn zo dikwijls om ons hart te bekeren tot de levende God. Heere, wilt u dat schenken aan allen die beproefd zijn en die een kruis te dragen hebben. Dan denken we aan uw kerk in onze wereld. Overal hebt u die kerk. Op plaatsen waar wij geen gedachten van hebben. Het is in vervulling gegaan dat de Tyriër, de Syriër en de Moor in Sion zal worden voortgebracht. Christus vergadert zich zijn gemeente. En de Heilige Geest haalt de oogst van zijn lijden en sterven binnen. En we weten niet hoe lang dat werk nog verder zal gaan. Maar zegen daartoe vandaag de verkondiging van uw woord als dat opengaat. Wil uw dienaren bekrachtigen, getrouw maken om niets anders te verkondigen dan uw woord. En doe ze vrezen voor die ontzaglijke dreiging dat die toedoet aan het woord. De plagen uit het boek zullen worden toegedaan en die afdoet aan het woord. Zijn naam zal worden afgedaan uit het boek des levens. Bewaar ons, Heere, om eigen mening en standpunt te verkondigen en maak ons getrouw in de verkondiging van de waarheid van wet en evangelie. Wilt u gedenken aan onze oude vriend en broeder Meinders, sterk hem, Heere, in zijn zeer hoge ouderdom. En mag hij zien op de Heere die getrouw blijft aan ontrouwen. Sterk ook mij om vanmorgen hier uw boodschap te brengen. Wilt u ons horen, Heere, en vergeven. En dat om diens wil, in wiens naam wij ons gebed besluiten. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen van Psalm 22. Daarvan het vierde, vijfde en zesde vers. Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. Daar ik het gebed tot God vertrouwend doe, moet ik nog horen. Dat God op wien hij steunt hem gunstig oren, verleen hem red, dat die nu hulp doet komen. En hem in wien hij heeft zijn lust genomen in ruimte zet. En ook het vijfde en zesde vers van Psalm 22. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde is voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. Gemeente, spot is een machtig wapen. En is dikwijls meer te vrezen dan een echte wapen. Sommige kinderen weten dat, die op school geplaagd en gepest worden. Het is het wapen van de duivel. In de hel leeft men niet met elkaar mee, maar spot men met elkaars ellende. Op Golgotha zien we die hel van de spot. Daar spot men met de gekruisigde Jezus. En daar willen wij vanmorgen bij stilstaan. Onze tekst kunt u dan ook vinden in Matteüs 27, het 42e en het 43e vers. Daar lezen wij, anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Deze teksten tonen ons Jezus op Golgotha bespot. Ten eerste in zijn ontferming. Ten tweede in zijn koningschap en ten derde in zijn godsvertrouwen. Jezus op Golgotha bespot, in de eerste plaats in zijn ontferming. Pilatus heeft tenslotte toch toegegeven aan de roep van de menigte. Weg met deze, laat hem gekruisigd worden. En Jezus is onder geleide van de Romeins escorte naar Golgotha geleid. En daaraan gekomen hebben de beulen hun werk gedaan. En Jezus aan het kruis gespijkerd en dat kruis omhoog getrokken. Het volk en vooral het Sanhedrin heeft zijn zin gekregen. Dat wilden ze. Dat Jezus gekruisigd zou worden. En daar hangt hij nu tussen twee misdadigers. Toch is de haat nog niet voldaan. Rondom het kruis is een menigte van mensen verzameld. Dat mag toch wel onze aandacht hebben. Dat er zoveel mensen de stad hebben verlaten en dat ze naar Golgotha zijn gegaan. Dat zoveel mensen aanwezig willen zijn, getuigen willen zijn van Jezus kruisiging en sterven. En die mensen die daar zijn, die belasteren Jezus en bespotten hem en ze belachen hem. Het is een bonte verzameling van mensen. In vers 39 lezen we, en die voorbij gingen, lasterden hem, schudden hun hoofden. Dat woord die voorbij gingen kan je op een verkeerd spoor brengen, maar het gaat hier over pelgrims. Die kwamen uit Galilea, Idumea en Perea, uit al die provincies van Palestina, naar Jeruzalem om het paasfeest bij te wonen. En die passeerden allemaal Golgotha. En als die mensen aan Golgotha voorbij gaan, en als ze Jezus daar zien hangen, dan lezen we dan, lasterden zij hem. Zij lasteren hem. Dat wil zeggen, zij noemen hem een bedrieger. Iemand die hen bedrogen heeft. Die niet is die hij gezegd heeft te zijn. Deze mensen kennen Jezus. Ze hebben hem horen preken. Ze hebben hem wonderen zien doen. Ze hebben hem horen zeggen dat hij Gods eigen zoon is. En ze hebben hem ook horen zeggen dat hij de tempels afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Hoe moet dat geklonken hebben in de oren van een Jood? Stel je voor dat iemand hier zou verkondigen. Ik zal paleis Noordeinde afbreken. In 3 dagen en weer opbouwen. Dat hoorden ze als een terroristische aanslag, zouden we zeggen. En daar denken die mensen nu aan. Ze lasteren hem. Ze schudden hun hoofd, en dat wil zeggen meewarig. Alsof ze zeggen, zie nu hem eens. Die zei dat hij de Messias was. En die zelfs gezegd heeft dat hij de tempel kan afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Ze bespotten hem. En dan lezen we verder in vers 41. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de ouderlingen en de fariseeën hem bespottende. Ze zijn er allemaal. Al die voorname leidslieden van Israël. Ze worden allemaal opgenoemd. Overpriesters, schriftgeleerden, ouderlingen, fariseeën. Ze zijn er allemaal. En ze bespotten de Heer Jezus. Ze stemmen in met al die andere mensen die Jezus belasteren en bespotten. En als we dan verder lezen, dan lezen we dat ook de medekruiselingen Jezus bespot hebben. We lezen hetzelfde, verweten hem ook de moordenaars. En dan lezen we in Lucas, en ook de krijgsknechten, ook die beulen die hem gekruisigd hebben, lasterden hem. Er zijn grote verschillen onder die mensen. Overpriesters, schriftgeleerden, ouderlingen, fariseeën, die voelden zich ver verheven boven dat volk dat uit Galilea via het kruis, via Golgotha, naar Jeruzalem reisde. We weten het, dat ze dat maar een dom volk noemden. En dat ze zeiden, het volk dat de wet niet kent, dat is vervloekt. En die pelgrims uit Galilea, die haten eigenlijk de Romeinen, dat zijn hun bezetters. En nu zien we op Golgotha al die verschillende mensen, ouderlingen, overpriesters, fariseeën, Romeinse soldaten en pelgrims, gewone Joden, al die mensen, die verenigen zich. Al die mensen, hoe verschillend ook, die in het gewone leven misschien langs elkaar heen zouden lopen, die vormen nu een eenheid om Jezus te lasteren en Jezus te bespotten. Op Golgotha zijn ze verenigd door hun haat tegen Jezus. En dat is nog zo vandaag aan de dag. Als het gaat om God en het christendom te bespotten, dan zie je dat verschillende mensen die anders niets met elkaar willen te doen hebben, zich verenigen. Men bespot Jezus. Men schudt meewarig het hoofd. Men steekt verachtelijk de tong naar hem uit. Men balt in vijandschap de vuist. En het deftige Sanhedrin doet eraan mee. Het deftige Sanhedrin, het gewone volk, de pelgrims, de soldaten, de kruiselingen, allen verenigen zich om Jezus te bespotten. Waarmede bespotten zij Jezus? We lezen het in vers 42. Ze zeiden, anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Anderen heeft hij verlost. Ze weten het. Hij heeft veel mensen verlost. Hij heeft ze over veel ellendigen ontfermd. Indien ze er hier eens bij waren, dan zouden er honderden zijn, blinden, die het gezicht hebben gekregen, doven die weer horen kunnen, medelaatsen die gereinigd zijn, kreupelen die weer kunnen lopen. Anderen heeft hij verlost. Wat is dat waar? In de handelingen van de apostelen, daar kun je lezen dat die apostelen, als zij in die heidenwereld zijn en over Jezus willen gaan preken, dat ze natuurlijk moeten zeggen wie Jezus is, wie hij geweest is. En dan gebruiken ze altijd diezelfde woorden, die keren steeds terug. Goeddoende het land doorgegaan, genezende allerlei ziekten en kwaal onder het volk en predikende het evangelie van het koninkrijk Gods. Dat was Jezus. Iemand die anderen heeft verlost. Tegen wil en dank verkondigen al die lasteraars de ontferming en de macht van Christus. Maar ze doen dat niet om Jezus te eren. Maar ze doen dat om hem te onteren. Om zijn lijden te vergroten. En wat roepen ze? Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Nu het erop aankomt om zichzelf te verlossen, nu hij zelf in grote nood is, nu kan hij zichzelf niet verlossen. Zonder het te beseffen, hebben die mensen het zuiverste evangelie verkondigd. En hebben ze de persoon van Jezus recht getypeerd. Dat was hij. Daarvoor kwam hij. Anderen heeft hij verlost. Jezus dacht altijd aan anderen. Maar zij honen hem daarmee. En ze zeggen nu hij zelf in nood is, nu is hij machteloos. Hij kan zichzelf niet verlossen. Maar is dat zo? Kan Jezus zichzelf niet verlossen? Kinderen, wat denken jullie daarvan? Kan Jezus zichzelf echt niet verlossen? Ja, dat kan hij natuurlijk wel. Hij is toch Jehovah, hij is God zelf. En in Gethsemane toonde hij dat een moment. En toen vielen die soldaten achterwaarts tegen de grond. Hij kan zichzelf verlossen. Hij zou met één slag al die vijanden hebben kunnen verdelgen. Hij kon in triumf van het kruis komen en zo naar de hemel varen. Hij kan zichzelf verlossen. Maar aan de andere kant kan hij het ook weer niet. Hij kan het niet. Zijn almacht zou het kunnen. Maar zijn liefde kan het niet. En waarom niet? Hij dacht aan anderen. Hij dacht niet aan zichzelf. Hij dacht aan anderen. Aan wie dacht hij? Hij dacht aan die grote scharen die niemand ooit zal kunnen tellen. De sterren kunnen we niet tellen. Groter dan de sterren zal het getal der gezaligden zijn. Al die uitverkorenen die de Vader hem had gegeven, om voor hen de schuld te boeten en de ongerechtigheid te verzoenen. Om voor hen de straf te dragen en verzoening aan te brengen. Daar dacht Jezus aan. En gemeente, weet je wat een kind van God er wel eens zeggen mag? Toen dacht Jezus ook aan mij. Hij dacht aan anderen. En hij dacht aan de belofte die hij aan zijn vader gedaan had. In dat vreeverbond. Toen de vader riep, wie zal met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Want Jezus als zoon van God wist dat God een plan in zijn hart koesterde. Om zondaren, gevallen zondaren, uit hun val op te richten en eeuwig zalig te maken. Maar dan moest de schuld betaald en de ongerechtigheid verzoend worden. Dan moest Jezus een werk verrichten, wat niemand anders verrichten kon. En daar dacht Jezus aan. Niet aan zichzelf dacht hij, maar aan de belofte gedaan aan de Vader. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Niemand anders kon dat werk doen. Niemand anders was bij machte dat werk te doen. Alle geschapen intellect schoot hier tekort. Geen Mozes, geen Jesaja. Niemand kon dat werk doen. Alleen hij, die niet alleen echt mens, maar ook waarachtig God is. Hij alleen kon de toorn Gods tegen de zonde dragen en anderen daarvan verlossen. En daarom verlost hij zichzelf niet. Al roepen de mensen, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Al bespot men hem in zijn denken aan anderen. Maar hij draagt het. En hij verlost zichzelf niet. De spot is nog verder gegaan. We lezen in vers 42 dat ze zeiden, indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis. En we zullen hem geloven. We letten op in de tweede gedachte. En zien Jezus bespot in zijn koningschap. Indien hij de koning Israëls is. De koning Israëls. Wie was dat? Wie zou dat zijn? Een nakomeling van David zou komen. De koning Israëls, de Messias is dat. En nu spotten ze, indien gij de koning Israëls zijt. Want dat had Jezus gezegd. Dat hij de beloofde Messias is. Dat hij de knecht en de gezondene van de Vader is. En nu spotten ze en roepen ze. Indien het waar is wat er boven je hoofd staat geschreven. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Indien gij de koning Israëls zijt, zo kom af van het kruis. En wij zullen u geloven. Ze zijn bereid te geloven. Wanneer Jezus afkomt van het kruis. Maar met welk geloof denkt u? Met een soort wondergeloof. Niet met een boetvaardig hart. Niet omdat ze gevoelen en zaligmaker nodig te hebben. Niet vanwege liefde en hoogachting voor de persoon van Christus, maar met een soort van bijgeloof of wondergeloof. Het is een uitdaging. Ze dagen Jezus uit. Want ze zeggen, indien, dat is een voorwaarde, indien dat zo is. Dat je de koning Israëls bent, zo kom af van het kruis. En dan zullen wij je geloven. Bewijzen dat je dat bent. En dan zullen wij je geloven, zeggen ze. Gemeente, dat roept de wereld al eeuwen. Praat met iemand die nooit in een kerk komt. Zo met een willekeurig iemand. Of het iemand is die gestudeerd is, heeft of iemand die heel eenvoudig is. Maar praat met een willekeurig iemand uit de wereld over God. Dan zal die iemand altijd hetzelfde tegen je zeggen. Als God bestaat, laat hij het dan tonen, laat hij het dan bewijzen. Als die God waarover jij het hebt, bestaat die God van macht en van liefde, laat hij het dan tonen en een einde maken aan de ellende in de wereld. En ook de godsdienst doet dat. Ook de godsdienst stelt zijn eisen. Ook wij doen dat. Wij zeggen, indien God echt genade is, en als God echt hoorde der gebeden is, en als God doden leven kan maken. En geestelijk blinden ziende kan maken. Laat hij dan tonen dat hij God is, dat hij dat is. En waarom bekeert hij mij dan niet? En waarom hoort hij mijn gebed niet? En waarom maakt hij mij niet beter? Als hij dat deed, tegen alle verwachting van artsen mij beter maken, dan zou ik in hem geloven. Laat hij tonen dat hij is wie hij zegt te zijn. En wij zullen hem geloven, zeggen ze. Gemeente, wij zouden willen dat God iets spectaculairs deed. Ja, kinderen, dat zou toch geweldig zijn. Dat zou toch geweldig zijn dat Jezus zo van dat kruis afkwam. Dat zou toch geweldig zijn. Als God spectaculaire dingen deed. Bijvoorbeeld verleden jaar. Dit jaar doet ze het niet, Madonna. Maar verleden jaar heeft ze zichzelf aan een kruis laten vastbinden. En heeft in de Lijdensweken vanaf dat kruis haar liederen gezongen. Als God nu eens met vuur uit de hemel haar verteerd had. Als God nu eens zulke dingen deed. Ja, dan zeggen ook wij. Dan zou ik geloven. Maar denk je nu echt dat je dan zou geloven? Denk je nu echt dat al die spotters en ook jij zelf dan zou geloven? Dat de kerken al vol zouden stromen? En dat dan de stadions leeg zouden zijn? Denk je, wanneer de Heere zulke grote spectaculaire dingen deed, dat mensen dan met hun zonden zouden breken? Dat ze dan berouw zouden hebben? In Jezus zouden geloven? En voortaan een nieuw christelijk leven zouden leiden? Hoeveel wonderen heeft dat volk dat hier rondom het kruis staat en Jezus belasterd en bespot reeds gezien? Hoeveel tekenen heeft Jezus al gedaan? Broden vermenigvuldigd. Zelfs de wind en de zee waren hem gehoorzaam. En God zal nog meer tekenen geven. Straks daalt 3-urige duisternis neer. De aarde zal beven. En de steenrotsen scheuren. Graven opengaan. Doden opstaan. Het voorhangsel scheuren. De wachters zullen naar het Sanhedrin komen en vertellen. Een engel is neergedaald en heeft de steen afgewenteld. En hebben ze toen geloofd? De hoge priester heeft de raad bijeengeroepen. En ze hebben een leugen verzonnen om de opstanding krachteloos te maken. Gemeente, jonge mensen en kinderen. Tekenen verbreken het hart van de zondaar niet. Dat vermag alleen Gods liefde en het werk van Gods geest. Want liefde is aan het werk in de bekering. Is dat geen onbevattelijke liefde? Dat de Heilige Geest komt wonen in zo'n zondaars hart. En dat God zo'n mensenkind tot zich begint te trekken. Liefde is aan het werk in de bekering. En misschien zegt u dan, ja maar, die bekering van Saulus van Tarsen dan. Die is toch tot stand gekomen door een geweldige gebeurtenis. Ja inderdaad, dat was een geweldige gebeurtenis. En die mensen die hoorden wel geen stem die erbij waren, maar die zagen wel dat licht en die vielen verpletterd ter aarde. Jezus verscheen in zijn majesteit. Maar denkt u dat Saulus van Tarsen aan Jezus' voeten heeft gebracht. De woorden die Jezus sprak, die hebben hem aan Jezus' voeten gebracht. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart te verzenen tegen de prikkelen te slaan. Als een os niet wilde werken en met zijn poten achterwaarts sloeg, dan hield hij daar een stok met doornen, zodat hij zich verwondde. En daarover heeft Jezus het met Saulus van Tarse. Waarom wil je jezelf kwaad? Waarom verzet je ze zo tegen mij? Waarom verwond je jezelf? En waarom haat je mij zo, de verlosser en de zaligmaker? Dat heeft zijn hart gebroken. Wat een smaad, wat een pijn is dat voor Jezus geweest, die spot en die lasteringen. Pijnlijker dan de lichaamspijnen. Met een doodsteek in mijn beenderen haatte mij mijn wederpartijders. 3 jaren is hij goeddoende aan het werk geweest. En ze weten het. Over zoveel heeft hij zich ontfermd. En nu roepen ze, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, hij komen af van het kruis. En wij zullen hem geloven. Deze spot was ook een verzoeking voor Jezus. Nu zou hij in hun ogen kunnen bewijzen dat hij echt de Messias en de Zoon van God is. Nu zou hij kunnen tonen de van God gezondene te zijn. Afkomen van het kruis. Dan zou de spot verstommen. En dan zouden ze alle vol vrees voor Jezus buigen. Maar dan was het werk van de Vader niet volbracht. Dan was zijn volk niet gered. Dan was het offer niet gebracht. En zonder bloedstorting, dan zou er geen vergeving hebben plaatsgevonden. Jezus is niet van het kruis afgekomen. Hij heeft de uitdaging aanvaard. Hij heeft de spot en de laster verdragen. En waarom denkt u? Hij dacht aan anderen. Hij dacht aan die menigte vanuit verkorenen, die door hem eeuwig zalig zouden worden. Hij dacht aan die miljoenen zielen, die eeuwig God de lof en eer zouden toebrengen. Hij dacht aan anderen. De enigste die Jezus niet wil verlossen en niet kan verlossen, is hij zelf. Het is zo waar, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Met meer dan de nagels is hij vastgehouden aan het kruis. Wat hield hem vast aan het kruis? En de Bijbel gebruikt dan 1 woord. Gehoorzaamheid. Hij is gehoorzaam geworden tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. En liefde. Liefde tot de zijne. Alzo hij de zijne heeft lief gehad, heeft hij ze lief gehad tot het einde. Wat is deze Jezus, Gods kinderen dierbaar. Ik denk dat de meeste mensen het veel heerlijker hadden gevonden wanneer Jezus van het kruis was afgekomen en die vijanden de mond had gesnoerd. Dan hadden wij gezegd, dat is nog eens een verlosser. Maar voor een schuldverslagen mens, die gebukt gaat onder zijn zondelast en de nood van zijn ziel roept, wat moet ik doen om zalig te worden? Is er geen dierbaarder persoon dan dit lam Gods, dan deze zaligmaker, die niet van het kruis is afgekomen, die als een willig lam zich ter slachting heeft laten leiden en als een schaap stom was voor het aangezicht van zijn scheerders. Een Messias die zijn aangezicht niet bedekt voor smaadheden en voor speeksel. Daar ziet de natuurlijke mens geen heerlijkheid in. Maar wat een schoonheid heeft die gesmade, die gelasterde, die bespotte Jezus. Die Jezus die altijd dacht aan anderen. En die als een lam ter slachting werd geleid. En zichzelf gegeven heeft tot een verzoening voor de zonde. Wat een dierbaarheid en heerlijkheid heeft deze Jezus voor een verbroken hart en een verslagen geest. Ze zeggen van hem, zulk een hoge priester betaamde ons. En ze roepen van hem, zulk een is mijn liefste. En zulk een mijn vriend, o gij dochters van Jeruzalem. Maar nog is de spot niet ten einde. We lezen in vers 43 dat ze riepen, hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlosse, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. We letten erop in de laatste gedachte en zien Jezus bespot in zijn Godsvertrouwen. Maar dan zingen we eerst Psalm 25, het eerste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch, schaamt en spot en wat er verder volgt. Hij heeft op God vertrouwd. Dat werd geroepen op Golgotha. Dat wisten die mensen. Hij heeft op God vertrouwd. Nooit stelde Jezus vlees tot zijn arm. Hij stelde al zijn vertrouwen op God. God was zijn sterkte. Als hij gescholden werd, hij schold niet weder. Wat kon een Jood dat? Terugschelden. Maar als Jezus gescholden werd, hij schold niet weder, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Wat hebben ze hem dikwijls in gebed gezien. Bij het openen van dove oren keek hij eerst naar de hemel en zei Effata. En bij het graf van Lazarus bad hij, voordat hij Lazarus uit de doden riep. En 's nachts zocht hij de eenzaamheid op. Hij bracht nachten door op heuveltoppen om tot zijn vader te bidden. Hij heeft op God vertrouwd. En daar spotten ze nu mee, met zijn godsvertrouwen. Hij heeft op God vertrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Ze hadden goed geluisterd, die overpriesters en die ouderlingen en die schriftgeleerden en die pelgrims. Jezus had gezegd, ik ben Gods zoon. Ze wilden hem stenigen, omdat hij God zijn eigen vader noemde. De Jood sprak God aan met vader. Maar Jezus noemde God zijn eigen vader. En dan staat er het liefkozende Arameese woord voor vader. Abba. Hij noemde God zijn eigen Abba. En daarom wilden ze hem stenigen. Hij had gezegd, ik ben Gods zoon. Hij had er zelfs aan toegevoegd. En als ik dat zou ontkennen, dan zou ik jullie gelijk zijn. Dan zou ik een leugenaar zijn. Dat had hij gesproken. En nu roepen ze hem toe, indien God je vader is. Indien God je eigen vader is. Ze zeggen, indien God u wel wil. Indien je voor God zo dierbaar bent. Indien je voor God zoveel betekent. Wel, laat die God je dan verlossen. Waarom verlost God je dan niet? De spotters citeren bijna letterlijk Psalm 22. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem uithelpen, dat hij hem redde, als hij lust aan hem heeft. Wat een bespotting. Een bespotting van Jezus Gods vertrouwen. Als er iets zijn ziel doorstoken heeft, heeft hem dit doorstoken. En wat een beproeving, want het schijnt waar te zijn. Waar is God op Golgotha? God is de grote afwezige. Straks zal Jezus roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij heeft op God vertrouwd. Dat die hem nu uithelpen. De spotters willen zeggen, je kunt wel zien dat het niet waar is. Hij heeft niet echt op God vertrouwd. En hij is niet van God geliefd. Hij is niet Gods zoon. Anders zou God hem wel redden. En hem wel verlossen van het kruis. Anders zou het nooit zo ver met hem gekomen zijn. Wat zijn dat scherpe pijlen voor Jezus. Gemeente, dezezelfde pijlen gebruikt de duivel ook voor de ware gelovigen. Vooral wanneer er tegenspoed en kruis en lijden op hun pad komen. En wanneer ze in geestelijke duisternis zijn. God zijn aangezicht voor hen verbergt. Dan zal de duivel het in hun hart werpen. Een die God je echt lief had. Een die je echt zijn kind was. Dan zou dit alles niet over je komen. Dan zou je niet zo van God verlaten zijn. En in je godsvertrouwen. In die je echt op God vertrouwt. En die dat waar was in Gods vertrouwen. Dan zou God wel uitkomst hebben gegeven. En wel redding hebben geschonken. Dan zou je niet in zo'n diepe ellende zitten. Dan zou de duisternis niet zo groot zijn. Zie je wel dat je geen kind van God bent. En vooral zie je wel dat je Gods vertrouwen niet echt is. Dat je geloof niet echt is. Je bekering niet echt is. En dat God je niet dierbaar acht. Je hebt geen heil bij God. De Bijbel noemt dat vuistslagen van Satan. Zo noemt Paulus dat. Een engel des Satans. Die mij met vuisten sloeg. Dat zijn als het ware vuistslagen. Voor een vernieuwd gemoed. Voor een godvrezend hart. Ze verwonden de ziel. Ze brengen twijfel met zich mee. Ze storten ons in verlatenheid. In duisternis. Ze doen ons zeggen met Asaf, zou God het wel weten? En is er wel wetenschap bij de Allerhoogste? Waarom laat God dit gebeuren? En dan denken we nu aan de waargelovigen. Waarom laat God dit gebeuren bij de waargelovigen? Allereerst tot ons nut. Om ons iets belangrijks te leren. En wat denkt u? Onze catechisme zegt om ons te leren. Hoe zwak we zijn. Dat we zo zwak zijn. Dat we niet één ogenblik kunnen staande blijven. En de tweede les is. Om ons te brengen tot een ware geloofskennis. Van de bespotte Jezus op Golgotha. En dan denk ik weer aan de catechismus. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen. Mij ganselijk vertroostte. Dat mijn Heere Christus. Door zijn onuitsprekelijke benauwdheid. En helse kwelling. Mij daarvan heeft verlost. In de school van de aanvechting leren we dit. En het is een heel oud gezegde van de oude Puritijnen. Dat wij een klein Gethsemane moeten kennen. Om het grote Gethsemane van Jezus te verstaan. Om dat gezegende geloofsgezicht te ontvangen. Terwijl wij zo bespot worden door de duivel en benauwd worden. Om dat geloofsgezicht dan te ontvangen op hem. Die in onze plaats bespot, gelasterd is. Toegeroepen is. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu uithelpen. Jezus
is erin geweest. En wat is dat een troost? Jezus is erin geweest. Dan zijn we er niet alleen. Dan vinden we er zijn voetstappen. Dan ontmoeten we hem. Die zegt, vrees niet. Ik ben het. En met het oog op deze Christus is de weg niet te zwaar. En strijden we een reeds gewonnen oorlog. En zo heeft Christus zichzelf bewezen. Een hoge priester te zijn die in alles te hulp kan komen. Omdat hij in alles is verzocht geweest. Gemeente, nog een enkel woord. Met wat een smaad is Jezus overlaten. Niets was deze spotters heilig. Ze hebben hem bespot in zijn ontferming, in zijn godzijn, in zijn koningschap, in zijn messiaschap en het diepste in zijn godsvertrouwen. En alle rangen en standen hebben er aan meegedaan. En heb je nu jezelf daar ook zien staan? Heb je gezien dat jij er ook aan hebt meegedaan? U zegt, ik heb daar niets mee van doen. Ik spot daar niet mee. Ik spot er nu niet mee. Ik spot niet met God en vooral niet met de lijdende Jezus. En als ik toen geleefd had, had ik er ook niet mee gespot. Dan moeten we toch eens enkele dingen van dichterbij bekijken. Waarom lasteren en bespotten de mensen Jezus op Golgotha? Er zit iets achter die spot en achter die laster. Die mensen hebben een reden. Nou, laten we eens denken aan die pelgrims. Die komen uit Galilea en Perea. Daar heeft Jezus heel veel gepreekt en veel wonderen gedaan, 3 jaar lang. Waarom lasteren die mensen Jezus? Waarom doen ze dat? Omdat die mensen in Jezus teleurgesteld zijn. Ze hadden gedacht, hij is de Messias. En hij zal zich aan het hoofd van een groot leger stellen. En ons van de Romeinen verlossen. Maar hij zei, zie, we gaan op naar Jeruzalem. Om te lijden en om te sterven. Ze zijn hem teleurgesteld. En daarom lasterden ze hem. En waarom bespotten die overpriesters? En die vrome ouderlingen? Waarom lasteren die Jezus? Omdat ze zich geërgerd hebben aan zijn boodschap. Omdat hij ze ontmaskerd heeft. Je bent wel heel vroom en je verdient wel de dille en de komijn. Maar je laat het belangrijkste na. Ik wil barmhartigheid. En niet offeranden. Hij had gezegd, en jullie gerechtigheden, je wetswerken, die kunnen je niet redden. En als ze Jezus aan de kruis zien, dan zijn ze blij. En dan spotten ze met hem en ze lasteren hem. En die moordenaars, waarom hebben die Jezus gelasterd? Wel, die mensen hebben afkeer van alles wat rein en goed is. En kijk nu eens naar jezelf. Waarom? Waarom, jonge mensen? Waarom laster je de godsdienst soms zo? Waarom doen jonge mensen dat en ouderen? Als ze de kerk en God vaarwel zeggen, waarom? Waarom bespotten zij de godsdienst zo? Ben je soms ook teleurgesteld in Jezus? Heeft hij niet gedaan wat je wilde dat hij zou doen? Of erger je je ook aan zijn boodschap? Dat de poort wijd is en de weg breed is die tot het verderf leidt. Of erger je eraan dat hij zegt, je kunt geen twee heren dienen? Of leg je op die twee gekruisigde moordenaars. Heb je een afkeer van alles wat rein en wat goed is? En wil je je uitleven in allerlei ongerechtigheid? Als je beter kijkt, en God geven dat je beter zal kijken, dan zie je daar ook jezelf staan. En wanneer de Heilige Geest met zijn ontdekkend licht in ons hart schijnt, dan zien we het. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, nog die verraderlijk uw togen voor het gericht, nog die versmadelijk u spogen in het gezicht. Ik ben het, o Heer, die u dit hebt gedaan. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonden. En wat is nu Jezus' antwoord geweest? Hij hoort het aan. En hij weet van wie het komt. Van een volk wiens blinden hij het gezicht heeft gegeven. En wiens melaatsen hij heeft gereinigd. Wiens kinderen hij gezegend heeft. En van de priesters die in Gods huis dienen. En van de oversten en de schriftgeleerden die waken over de wet van Mozes. Hij hoort het aan. En hoor, hij opent zijn mond. Hij verbreekt het zwijgen. Hij bidt. En wat bidt hij? Dat vuur uit de hemel neerdalen en de spotters verteren. Nee, hij bidt: Vader, vergeef het hen. Zij weten niet wat ze doen. Zij overladen hem met spot. En hij bidt: Vader, vergeef het hen. Ja, was ik daar nu maar bij geweest. Dat zegt u misschien. Was ik daar nu maar bij geweest. Had ik Jezus dat nu maar horen bidden. Dat zou mijn hart verbroken hebben. Maar dat hoor je nog. Als het goed is, als het evangelie recht gepredikt wordt, dan wordt het biddend gepredikt. Lees maar in 2 Korinthe 5. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, die bidden van Christus wegen, alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. En eigenlijk staat er: laat de oorlog ophouden. Laat het vrede worden. Zo bidt God door zijn dienaren. In de bediening der verzoening is de biddende God. En hij bidt: laat u met God verzoenen. Ondanks je spotten. En ondanks je lasteren. En ondanks je geveinsdheid. En ondanks al je zonden. Bid God. Laat de oorlog tussen u en mij beëindigd worden. O gemeente. Wat zal het zijn. Om onder dat biddend evangelie eeuwig verloren te gaan. Een duivel die spot met ons geloof en met ons godsvertrouwen en zegt: je bent geen kind van God. Het is nooit waar geweest. Anders zou God je wel helpen. Gods kinderen kennen dat. En waar kunnen ze heen vluchten? Is er iemand die hem begrijpt, die er ook in geweest is? Is er iemand die sterker is dan al die spot? is er iemand die troosten kan in dat lijden? Ja. Jezus is erin geweest. Wat een zegen, gemeente. Om die Christus te kennen. Die zaligmaker te kennen. Die zoveel tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Omdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. En in ons in alles te hulp zou kunnen komen. Omdat hij in alles is verzocht geweest. Doch zonder zonde. In de diepste beproevingen. In het zwaarste kruis. Is een gelovige nooit alleen. Ja, alles roept wel. En ook ons hart kan roepen. Je bent verlaten en alleen. Maar een gelovige mag zeggen. In de hemel is iemand. Die altijd aan mij denkt. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Heb goede moed, zei Jezus. Ik heb de wereld overwonnen. En Gods kinderen zingen ervan. We steken het hoofd omhoog. En we zullen de eerkroon dragen. Amen. Heere, wil uw woord tot een zegen stellen. O, breng ons toch tot die gezegende kennis van die bespotte, gelasterde, gekruisigde zaligmaker. Wat een schoonheid en dierbaarheid hebt u, Heere Jezus, voor een verwonde ziel, voor een verslagen hart, voor een mens die door de duivel bespot wordt in zijn godsvertrouwen, om in die nood u te vinden en het oog op u te slaan. Wat een troost en wat een sterkte. Geef, Heere, dat we tot die kennis mogen komen. Geen kennis die we bespreken en napraten, maar een originele kennis die we beleven met ons hart. Heere Jezus, u hebt dat alles gedragen. U bent gesmaad, opdat uw kinderen nimmer meer de schande zullen komen. Maak het ons aller deel. Om Jezus wil. Amen. Dan willen we als slot zingen van Psalm 89. Het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt deren toegebracht. Maar aan de gemeente wordt eerst nog het volgende bekendgemaakt. Vanmiddag zal dominee Huyser voorgaan om 16 uur. Volgende week zondag zal op de gewone tijden dominee Schipper voor ons voorgaan. Op tweede paasdag zal in de morgendienst openbare belijdenis worden gedaan door de volgende personen die door de kerkraad zijn toegelaten. Elisabeth Margaretha Geertruida Hogerwerf. Peter Martinus van Heukelum. Annemiek Huyser. Linke Adriana Jelier. En Anna Wilhelmina Ruit. Wettige bezwaren kunnen ingediend worden bij de kerkraad tot 18 april. Dit alles zo de Heere wil. En wij leven. de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.